Welkom bij de podcast van De Reactor, Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek.
Welkom bij de podcast van De Reactor, het Vlaams-Nederlands literair kritisch platform. Mijn naam is Sven Witse, ik ben docent moderne Nederlandse letterkunde in Utrecht en te gast vandaag is Hanna van Binsbergen.
Hallo.
Welkom Hanna. Auteur van inmiddels twee dichtbundels en een roman. De poëziedebuut Kwaad Gesternte werd bekroond met de VSB Poëzieprijs. Vervolgens verscheen de roman Harpy en onlangs is de bundel Kokanje verschenen. Betekent dat het volgende boek weer een roman wordt?
Dat is de bedoeling. Ja, eigenlijk had het vorige boek al een roman moeten zijn. Tenminste, het was mijn plan om na Harpy nog een roman te schrijven. Wat er toen is gebeurd, is dat ik eigenlijk de ideeën die ik had daarover, dat ik daar in proza niet uitkwam, maar in poëzie wel. En ik denk, als ik nu ook terugkijk op Kwaad Gesternte en Harpy, dat misschien gewoon mijn proces is. Dus want ik heb het gevoel dat dus ook twee boeken zijn die heel erg aan elkaar verwant zijn, die op een andere manier een heel vergelijkbaar gebied onderzoeken. Mm-hmm. En ik denk en ik hoop vooral ook dat met Kokanje en de komende roman, waarvan ik niet weet hoe die heet, ook het geval zal zijn. En bij Kwaad Gesternte en Harpy, ja, ik heb heel erg het gevoel dat boeken zijn die, het klinkt een beetje pathetisch, maar die gaan over lijden.
Ja.
Over lijden aan je omstandigheden.
Ja.
Aan lijden aan de status quo. En ik denk dat dus ook Kokanje verder gaat waar Harpy is geëindigd, namelijk
ja.
Met collectiviteit.
Ja. Ja, in Harpy zit denk ik ook al een beweging wat dat betreft, die er misschien op neerkomt dat je het lijden niet langer als een gegeven accepteert. Zonder dat er misschien al echt van herstel sprake is, maar dat er toch een soort knop omgedraaid wordt.
Ja, ik denk dat het herstel niet in het boek zit, maar dat wel het erkennen van de mogelijkheid van niet herstel misschien, maar want dat herstel impliceert natuurlijk dat er een heelheid is waar je naar terug kan keren. En ik denk dat niet is wat het einde van Harpy belooft, mm-hmm. maar meer op dat er een soort radicale verandering plaats kan vinden waar ook de gebrokenheid van het individu en het lijden van het individu opgeheven kan worden en opgelost kan worden in iets groters en in een toekomst waarin de persoon Harpy kan bestaan op een manier die niet waar ze niet aan onderdoor gaat.
Ja, en heel vroeg in de bundel Kokanje is er sprake van bouw en dan ook van een nieuwe bouw.
Mm-hmm.
Zet dat die lijn verder die is ingezet in Harpy?
Zal ik het gedicht even voorlezen?
Ja.
Dolen. De rotgang der geschiedenis begon met bouw. Arm land, wat dacht je? Dat ze murwe en nietig in het bivak zouden blijven. Elke dood een schok en honger dagelijks, soms dodelijk. Breek af dit doolhof, zeiden zij, en maak een kavel. Zo begon ons dolen. Helderte verscheen. De kleinste streep schoot naar de verte. Een zang vloog 30 eeuwen later uit het stof om ons de oren af te zagen, hier en nu, waar wij allang een eigen lering trokken. Ons alfabet, ons plaagtuig. Een borgpen voor een schommelend visioen, zolang de pot nog papt. Maar het drijft, ons narrenschip, drijft het dan niet? Vallend lopen, recht de armen in van de vermoeidheid. Ja, we hapten stof. Ja, eigendomme schuld. En alles wat te vuur staat, brandt. Laat los de boze honden langs de lijnen van de tekst. Terug tot de afkomst, waar de vrede ook niet woont. En laten, vrienden, laten we een nieuwe bouw beginnen. Ja, ik denk dat in de bundel Cocagne dat het vaak gaat over eigenlijk het bouwen van een nieuwe wereld op in de rafelranden van de andere wereld die er nu is en die niet functioneert. En dat daar dan het, en dat gaat dus ook vaak, de woorden die daar vaak voor gebruikt worden, zijn, er zit iets parasitairs in of zo, maar niet op een manier dat huisbazen parasitair zijn, maar juist op de manier dat je uit een niet functionerend systeem iets kan bouwen dat wel werkt. Maar dat dus gemaakt is van die brokstukken daarvan.
De rotgang der geschiedenis begon met bouw. Dat klinkt programmatisch. Niet in die zin dat het heel concreet naar een historische ontwikkeling of een concreet bouwwerk verwijst. Maar het heeft wel een soort programmatische klank.
Ja. Ja, dat is denk ik de juiste richting om het te zoeken. Niet zozeer dus de bouw van steden of van andere soort woningen, gebouwen. Maar meer inderdaad de landbouw. Dus het soort van de stasis die begon met het zich vestigen op stukken land. En land beschouwen als iets wat jaar in jaar uit jou moet onderhouden. En dus ook waar jij een bepaalde eigendomsclaim op hebt, een bepaald recht op hebt.
Er zijn in het gedicht ook talrijke beelden of motieven die ontleend zijn aan land, landschap, natuur, bossen, planten. De bodem. Ook het idee viel me op van rapen, verzamelen. De randen opzoeken daar waar er een soort natuurlijke rijkdom is die nog niet helemaal ingepalmd is door exploitatie.
Ja, en denk ik ook juist een niet-natuurlijke rijkdom. Dus de rijkdom van afval. En van een gedicht waar dat heel sterk in naar voren komt, is arenlezen. En ik weet niet of dit algemene kennis is, maar arenlezen is de praktijk van als een veld na de oogst. Mensen die het recht hebben om na de oogst wat er nog op het veld staat, zich toe te eigenen en te gebruiken. Er is ook een soort link die ik maak in deze en andere gedichten van die praktijk naar iets als tafelschuimen. Dus de praktijk van eten wat andere mensen niet opgegeten hebben in horecagelegenheden je toe-eigenen. Ja, met die soort brokstukken iets bouwen.
Ja. Ja. Wie is ons? Wie zijn wij? Zo begon ons dolen. Wiens dolen?
Ja, dit is een gedicht wat buitenlijk gaat over de geschiedenis van de mensheid. Dus ons is als het ware iedereen. Ik denk dat op veel plekken in de bundel ons juist ook wel een heel specifiek wij is. Namelijk, er wordt echt een groep opgevoerd, een soort collectief. Maar in elk geval is het een groep die zich afscheidt van de omstandigheden zoals die op dat moment zijn en actief op zoek gaat naar iets anders.
Ja, ja, je hebt er veel woorden voor, hè? Stegenjongens noemde je al, maar ook schelmen, schurken, schalken. Ik heb ook veel woorden opgezocht. Vaak ook zit het een beetje in die pre-kapitalistische carnavaleske traditie.
Ja.
Ook qua woordgebruik, qua beelden. Ja. Ja, wat me heel erg opviel aan de keuze voor ja, carnaval bijvoorbeeld. Het gedicht We vierden de omgekeerde wereld aan het einde van de bundel lijkt daar het meest expliciet naar te verwijzen.
Ja.
Gewoon ook het hele idee van de omkering.
Ja.
Het is een omkering die plaatsvindt binnen de bestaande orde en die tijdelijk is.
Ja.
Maar die, als ik jou goed begrijp, wel op de een of andere manier doorwerkt.
Het gaat inderdaad over over wat de bedoeling is van zo'n feest, maar ook de mogelijkheid die zich daarin aandient. Dat wat een gedicht doet en wat een feest kan doen ook. Voor mijn gevoel zijn die dingen aan elkaar verwant, omdat ze afhankelijk zijn van een combinatie van invallen en toevallen.
Ja.
Dat er een visioen ontstaat. Er is een, in dit geval dan een omgekeerde wereld, een andere verdeling van macht, die ineens die je ineens kan zien liggen, die ineens helder voor je is. Ja, dat is eigenlijk denk ik ook het hele idee van de bundel, dat er is dat verhaal, er is dat droombeeld van het lui-lekkerland, het volksparadijs, de plek waar mensen echt krijgen wat ze willen. En dan maakt er een groep mensen de absurde beslissing om te menen dat dat echt is en dat je daar naartoe kan en dat we dat gaan doen. En dat is, dat is iets waar er voor mij heel veel samenkomt.
Ja, doet mij ook wel denken aan wat in de nadagen van de mei 68, met name in het Frans, de gebeurtenis werd genoemd, evenement. Het idee dat ook als de gevestigde orde zich herstelt, dat er toch op het immateriële vlak iets gebeurd is wat onomkeerbaar is.
Ik bedoel wel iets anders. Namelijk dat er op een moment, ja, dat misschien, oké, dus misschien is er een soort ideële laag aan het visioen. Ik bedoel, uiteraard. Maar vervolgens, waar het me wel om gaat, is de concrete materiële stappen die ondernomen worden om dat te bereiken. Ik denk niet dat de bewustzijnsverandering, uiteindelijk het dat op welke manier dan ook genoeg is. Aan de andere kant is het wel, is dat wel mijn materiaal als dichter en als schrijver? Ja. Dat is waar ik mee kan werken met de fantasie.
Ja.
En dat is niet een, ik verbeeld me daar niet. Ik verbeeld me niet dat dat een hele effectieve manier is om klassenstrijd te voeren. Maar het is wel, ik zit eraan vast.
Ja.
En het is wat ik kan en waar ik probeer mijn werk te doen.
Ik zit te denken aan een zin uit Harpy. En ik weet niet precies op welke pagina die zin staat. Zo goed ken ik het boek ook weer niet.
Teleurstaand.
Maar het komt erop neer. Het woord organisatie komt erin voor. Ik denk dat dat überhaupt wel een belangrijk woord is. Jij bent ook hoofdredacteur van Jacobin.
Ja.
Is dat de stap naar organisatie?
Het is wel wederom binnen de wereld van het lezen en schrijven, waarin je maar zoveel kan doen. Dus Jacobin is, voor degenen die dat niet weten, het is een socialistisch tijdschrift. En dat bestaat al langer in andere delen van de wereld. Maar ik heb het met mijn redactie naar Nederland gehaald. En we zijn dit jaar begonnen in januari. Maar het is wel voor mij persoonlijk een stap naar de realiteit waarin je met je poot in de modder staat. Maar ik denk dat wat mijn specifieke vaardigheid als dichter is, is het fantasieaspect van een linkse strijd tot leven brengen. En ik denk dat dat iets belangrijks is. Dat je niet dat je geen succesvolle beweging kan hebben zonder dat die tot de verbeelding spreekt. Mm-hmm. Kijk, maar uiteindelijk is mijn doel om mensen te activeren. Mm-hmm. En eigenlijk dat ze het tijdschrift dicht doen en wat gaan doen. Ja, ik zie daar wel een soort continuïteit in. Maar ook een hele fijne afwisseling in met mijn worstelingen met het poëtische en literaire.
Ja. Als er iets is waar links en zeker socialistisch links de afgelopen decennia nood aan heeft gehad, is het wel verbeelding. Of ja, verbeelding als in gewoon het vermogen om je een andere wereld voor te stellen. Hè? Dat is natuurlijk een hele elementaire politieke verbeeldingskracht.
Ja.
Waarvan toch vaak gezegd werd de afgelopen decennia dat die er niet meer was. Of dat die uitgeput was. Ik denk dan soms iets minder ver terug in het verleden. Maar toch inmiddels ook alweer een halve eeuw geleden. En dat waren geen dichters, maar overwegend proza-schrijvers. En dan heb ik het over wat toen ander proza genoemd werd, experimenteel proza, neo-avant-garde in de late jaren 60 en de jaren 70. Met auteurs als Jacques Vogelaar, Lydie van Marissing, Sybren Paulet en zo, die het ook heel vaak hadden over soortgelijke thema's. Ja. Expliciet ook binnen een socialistisch en marxistisch kader. Expliciet ook met de ambitie om organisatie op poten te zetten. Ze werkten ook met, of streefden ook naar eigen tijdschriften, uitgeverijen enzovoort. Is dat voor jou nog een bron van inspiratie? Of?
Ja, ik wil zeggen, het is een wereld waarin ik me thuis voel. Maar dat maar dat thuisvoelen, dat is niet per se mijn thuisvoelen in die teksten, maar meer in de overwegingen en de worstelingen en de vragen die ten grondslag liggen aan die teksten. Dat uiteindelijk literatuur niet een effectieve manier is om klassenstrijd te voeren. Dus waarom zou je socialistische literatuur schrijven? Als je socialistische literatuur schrijft, dan kan je jezelf natuurlijk verbeelden dat je voor de massa schrijft, voor de werkers schrijft. Maar ja, guess what? De werkers gaan je werk niet lezen. En ook niet als het toegankelijk is. En ook niet als. Want lezen is op een bepaalde manier een luxe. Het is een. Mm-hmm. En mensen die uitgebuit worden. Omdat ze zo'n enorm disproportioneel tijd van hun. Deel van hun tijd. Moeten verkopen. Om te kunnen leven. Om zichzelf te kunnen onderhouden. Die hebben geen tijd en energie om boeken te lezen. Nou, helemaal niet om moeilijke boeken te lezen, maar eigenlijk ook niet om makkelijke boeken te lezen. Dus dat zijn op een bepaalde manier contradicties eigenlijk in de socialistische literatuur die mij op dit moment heel erg bezighouden tijdens het schrijven van wat uiteindelijk een nieuwe roman moet worden.
Ja. Ja, typeren het voor die poëtica van mensen als die van Marissing en Vogelaar. En dat gaat terug ook op oudere literatuurtheorie. Is het idee dat je het denkproces moet vertragen. Of het waarnemingsproces vertragen.
Ja.
Dus het leesproces vertragen. Daaruit kun je de conclusie trekken dat je dan geen enkele conventioneel opgebouwde zin meer kunt schrijven, want dan vertraag je het leesproces niet.
Ik was altijd heel erg van de school van je moet mensen niet, je moet niet je gedicht gaan uitleggen.
Ja.
Of je moet niet mensen een soort leeswijzer geven bij je teksten.
Geen nawoord bij Harpy.
Nee, en dat daar was ik altijd van overtuigd, omdat, en dat heeft ook dat is niet alleen conventie, want ik wil uiteindelijk niet een lezer. Ik wil niet preken tegenover een lezer, maar ik wil dat een lezer zelf een autonomie heeft over de tekst.
Mm-hmm.
Dus zichzelf daarin kan navigeren. En dat is ook wat ik heel lastig vind aan proza op dit moment. Alleen in proza heb je natuurlijk. Is de verteller echt degene die de volledige controle heeft over de wereld en de lezer aspecten van die wereld kan laten zien. En dat is op een bepaalde manier, dat is een machtsrelatie waar ik me eigenlijk helemaal niet zo lang bij voel. Mm-hmm. En dat, dat is eigenlijk waar ik nu over aan het nadenken ben. En ook dus met types als Vogelaar en Lidie van Marissing en Dick Rijmakers over aan het nadenken ben. Hoe kan je dat, wat zijn de alternatieven? En op het moment dat je dus experimentele technieken gaat inzetten om lezen democratischer te maken, wordt het dan niet tegelijkertijd ook minder democratisch, omdat het gewoon veel minder toegankelijk wordt? Mm-hmm. Sluiten zich dan niet allerlei andere deuren? Ja. En dat is eigenlijk waar ik nu ben. En soms ben ik er hoopvol voor. Dan lees ik weer een pagina van iets waarvan ik denk, oh ja, misschien is dit de uitkomst. Laatst was ik in, op jou aanraden trouwens, Sven, in De Raadsels van het Rund aan het lezen. Dat is een boek van Jacques Vogelaar.
Nogmaals, excuses daarvoor.
Het is een heel bizar boek. het is, ik moet ook zeggen, ik ben er al weken aan het lezen. Ik schiet helemaal niet op. Mm-hmm. Maar het is wel heel erg leuk. Dus het leesproces is flink vertraagd. Ja. Er is een passage in dit boek die heeft eigenlijk niet zo heel veel te maken met die handleiding. Of nou ja, misschien ben ik te dom om dat te begrijpen. In elk geval wordt een situatie geschetst van een veld. En in dat veld staat een muurtje. En op dat muurtje zetten mensen steeds dingen neer. En die worden dan door twee schutters aan de andere kant van het muurtje kapotgeschoten. Maar in deze scène wordt alles heel erg uitvoerig beschreven. Dus tot aan wat mensen aan hebben en de kleur van de lucht. En waar verschillende mensen die deze situatie aannemen staan ten opzichte van elkaar en van het gebeuren. Blijkbaar vond hij dat echt heel belangrijk. Zo belangrijk dat hij zelfs een soort stafkaart heeft getekend van de situatie. Zodat je steeds kan refereren van, oh ja, oké. Hij heeft het nu over deze persoon en die staat daar, en dat is ongeveer 500 meter verwijderd van dit andere element. Dat idee van oriëntatie, dus dat je weet waar je bent in een tekst, dat voelde voor mij een beetje als een soort van doorbraak. Van oké, dit is, dat is waarom voor mijn gevoel veel van deze literatuur, veel experimentele literatuur, toch een beetje een soort deur in mijn gezicht dicht doet. Ja. Waarvan ik denk, die specifieke deur niet dicht hoeft. En dat het proces intact kan blijven. Dus dat je een emanciperende, democratische literatuur kan hebben, maar wel met oriëntatie. Wel met een soort verankering in de zintuiglijke ruimte misschien.
Ja, nou, mijn leeservaring van Harpy was, als ik heel eerlijk ben, was ook wel een gebrek aan oriëntatie. Mijn gebrek aan oriëntatie zat hem misschien in die vertelstem, die ik tegelijkertijd het meest fascinerende van het hele boek vond. Een vertelstem is heel vaak een belangrijk oriëntatiepunt voor een lezer. En ik had bij Harpy op geen enkel moment het comfortabele gevoel dat ik me ten opzichte van die verteller kon oriënteren, omdat het een hele gemengde vertelstem is waar het een personage in doorklinkt. Zowel een personage in het verhaal heden als een jongere variante van dat personage, maar ook een verteller. Maar in die verteller klinken ook heel veel conventionele verhalen die over vrouwen en jonge vrouwen en seksualiteit verteld worden. Daar klinken ook heel veel genres in. Van Marieke van Nimwegen tot Marquis de Sade tot pornografie enzovoort. En dat zijn op zichzelf allemaal oriëntatiepunten, mm-hmm. maar dat komt niet echt samen in die vertelstem. Het komt samen in die vertelstem, maar niet op een eenduidige manier. Waardoor ik als lezer heel vaak het gevoel had, hoe word ik aangesproken? En hoe voel ik me aangesproken? En hoe hoor ik hier op te reageren. En ik kan me voorstellen dat gevoel van desoriëntatie voor de ene lezer sterker is dan voor de andere. En ook voor de ene lezer heel anders uitpakt dan voor de andere. Dat maakt Harpy voor mij een moeilijk boek op een totaal andere manier dan experimenteel proza van 50 jaar geleden.
Ja. Ja. Ja, ik denk wel dat het inderdaad allebei wel problemen van oriëntatie zijn. Maar het is een ander soort oriëntatie. En als ik je dit nu hoor vertellen, doet het me eigenlijk heel erg denken aan wat de vertelsituatie of de taalsituatie is van poëzie. Dus ik las daar ooit over dat een manier om die vertelsituatie weer te geven zou kunnen zijn te zeggen dat er is een lyrisch ik aan het woord en die spreekt een jij aan, maar de lezer is niet die jij. De lezer staat in een hoekje in een hoekje te luisteren en de verteller, de ik, staat met zijn rug naar de lezer toe. En ik denk dat dat op een bepaalde manier ook is wat er in Harpy aan de hand is. Dus dat eigenlijk de verteller spreekt het personage toe.
Ja.
En tegelijkertijd zit het heel dicht op de huid van het personage. En dat is natuurlijk ook... Daar gaat het ook allemaal een beetje om.
Ja. Relatie heeft Harpy met de duivel?
Nou, ja. Er zit denk ik een soort spanning tussen het interne en het externe in. Harpy gaat er tijdens het grootste deel van het boek vanuit dat zij gek aan het worden is en dat die Satan, die duivel, gewoon daar een soort symptoom van is. Dus dat zij gewoon eigenlijk tegen zichzelf of tegen een hallucinatie aan het praten is. En dat is denk ik iets wat je ook als lezer vrij goed kan volgen. Dus en dan zou ik eigenlijk willen zeggen dat alle stemmen in het boek, dus dat die vertelstem uiteindelijk ook in Harpy zit, dat Harpy is.
Ja, wat ik met mensen als Van Marissing en Vogelaar in het achterhoofd ook fascinerend vind, en moeilijk misschien ook aan een boek als Harpy, is de plek die het programmatische heeft in de roman. Als je een auteur als Vogelaar gevolgd hebt, heel vroeg in zijn werk komt er zo'n nawoord en daarin wordt het gewoon uitgelegd.
Ja.
Van Marissing doet dat ook, Sybren ja. Paulet doet dat op een bepaald moment ook. Dat heeft ook iets heel totalitairs, hè? Want ja. Dan, ja, zo moet je het lezen. In Harpy zag ik iets programmatisch in een motto van Mark Fisher, hè, waar ik me meteen iets bij voorstel, ook al had er alleen maar Mark Fisher gestaan. Maar ook in sommige woorden, één zo'n passage die voor mij toen heel erg suggestief was, ik lees het even voor. Glimmende roze dingen, perfect in hun nieuw staat, die haar uitnodigen om ook zo'n mooi product te worden. Een ding dat niemand ooit uit zijn handen heeft laten vallen, waar nog geen omgeving vat op heeft gekregen, alle sporen van geschiedenis van zich af te poetsen. Harpy wil een product worden, dan kun je aan objectivering en zo denken. De woordkeuze doet mij dan meteen aan fetischisme, fetichering denken. Het idee dat je een glimmend object hebt, een fetisch, waarvan de hele ontstaansgeschiedenis is weggepoetst.
Ja.
En dat je gaat aanbidden alsof het op zichzelf staat. En je ziet niet meer hoe het is ontstaan, hoe het is geproduceerd, wat de productieverhoudingen waren.
Ja.
Hij zit meteen in een heel marxistisch denkveld. Is dat iets waar je nu bij je nieuwe roman over nadenkt? Welke plek je dat programmatische wil geven?
Ja, dat is voor mij echt een beetje de kern van waar ik nu mee bezig ben. En hoe ik daar dus niet totalitair in kan zijn. En hoe ik daar die autonomiserende werking van poëzie mee kan nemen in proza. En zonder dat dus vervreemdt. Een beetje vervreemding is goed, maar zonder dat het afstoot.
Mm-hmm.
Dat is denk ik waar ik me nu echt... Wat voor mij echt de kern vormt en waarom ik ook zo vast zit. Ik bedoel, ik zal maar eerlijk zijn. Ik ben al 2 jaar bezig om te proberen dit boek te schrijven. En het heeft allerlei... Ik heb ook echt wel veel dingen geschreven, maar ik vond ze gewoon allemaal saai. En omdat het voor mijn gevoel te plat was, de relatie die de verteller met met de lezer aangaat, interesseerde me gewoon niet. Dus voor mij wordt het spannend op het moment dat een lezer mm-hmm. zelf iemand is en zelf dingen kan vinden en denken.
Ja, heel goed. Wil je nog iets meer vertellen over het roman project waar je nu mee bezig bent? Kun je al een voorproefje geven?
Nee. ik moet lachen, want ik... Kijk, ik had van alles. Ik heb ook een prachtige aanvraag geschreven bij het Tetrafonds over mm-hmm. Dat zou dan een soort van voorhoede verhaal zijn over een groep fabrieksarbeiders in een textielfabriek die doordat zij gedwongen worden om op heel kleine oppervlakte samen te leven, heel collectief te leven, omdat dat nou eenmaal goedkoop en handig is voor de bedrijven waarvoor ze werken, dat zij door die opgelegde collectiviteit een eigen soort collectiviteit creëren. En die zij vervolgens tegen de systemen gebruiken die hen onderdrukken. En zij gaan weg en ze gaan zelf iets bouwen. Nou, ik was dit begonnen te schrijven en er zat ook een hele andere laag in van een miljardair die dan gefascineerd was door wat zij gebouwd hadden door dat project en daar dan van in de ban raakt en dat wordt zijn ondergang. En er zat een heel verhaal over een driehoeksverhouding en allerlei avonturen en zo. Maar ja, ik was het aan het schrijven en ik had gewoon echt helemaal geen zin om het te schrijven. Ja. Want het is uiteindelijk zo'n verhaal vertellen. Ik heb niks tegen verhalen. Ik vind verhalen heel erg mooi. Maar ik denk dat de reden waarom ik verhalen mooi vind, is juist... ik vind verhalen denk ik mooi op het moment dat ik het gevoel heb dat ze ingebed zijn in een soort cultuur, in een soort collectief gebeuren, waarvan ik bij dit gevoel had, oké, dat zou misschien een soort... misschien zou dat dan de linkse beweging kunnen zijn of zo. Het mislukte gewoon de hele tijd. En het was niet, ik vond het gewoon niet interessant genoeg. Waar dat aan ligt, verder weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Ik kwam er gewoon niet uit. En vervolgens vertaalde zich dat van ontwikkelde zich dat eigenlijk van een project... een probleem met een project, met een boek, tot een probleem met proza. En nu zijn we behoorlijk ver van huis, Sven.
Ja. Zo klinkt het wel.
Maar dat is ook goed, want ik heb het gevoel dat ik nu echt met iets nieuws bezig ben. Ja, het wordt een soort van metaboek uiteindelijk. Het gaat er... het gaat heel erg over... Het wordt echt een boek over lezen nu. Mm-hmm. En over... niet alleen over lezen, maar ook over... met taal relaties aangaan. En over het gaat heel erg over je dingen laten vertellen. Mm-hmm. En dat en of je dan de mogelijkheid hebt om terug te praten of niet. En dat het krijgt eigenlijk grappig genoeg een beetje de vorm van een handleiding. om maar weer het bruggetje te maken naar Vogelaar met zijn vreemde handleiding. En wat dan de lezer vervolgens allemaal gaat bouwen. Ja, daar moet ik dan... Ik moet daar toch... want zo begonnen we trouwens over die religie. Uiteindelijk moet ik dat gewoon accepteren. Dat mensen... want dat past binnen mijn poëtica. Dat ik niet ga uitleggen hoe je dit moet lezen. Mm-hmm. Tegelijkertijd is dat ook wel weer de kale vorm van de tekst. Ik geef uiteindelijk... ik schrijf eigenlijk uiteindelijk nu de handleiding. Alleen dat is niet een handleiding over hoe je deze tekst moet lezen, maar dat is een handleiding over hoe je überhaupt misschien moet lezen. Of wat er mogelijk misschien is in het lezen. En het zal ongetwijfeld mislukken, maar ik heb nog een hele lange carrière hopelijk voor me om iets te doen met deze materie.
Nou... Klinkt als een soort kwantumsprong of zo die je aan het zetten bent.
Ja.
En ik ben heel benieuwd naar deze mislukking.
Dit was een podcast van De Reactor. Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek.